hoe kan je nou zeggen? Hij vond het een romantische gedachte.
Ja.
Zei hij dat?
Die de hele tijd zijn lul fotografeert en opstuurt, dat hij dan terugkomt, vond hij een romantische gedachte.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game.
Welkom iedereen bij een nieuwe Hartgras podcast, nummer 59, op een hele bijzondere plek. En daarvoor schakel ik meteen even naar rechts van mij. Daar zit Hugo Borst. Dit is jouw tweede huis, Hugo.
Zeker. Little Sea, Rotterdam. Ja, we worden al overspoeld door toeristen. Dit is een architectonisch wondertje. Het is een nieuwe plek gecreëerd op een plek die markant is. Want aan de G.J. de Jongweg... Daar tippelden vroeger de heroïnehoertjes. Dat was een problematisch stukje Rotterdam. En eigenlijk kent elke Rotterdammer die hier wel eens een rondje maakte. Ofwel voor de consumptie, ofwel voor de leuk. Ja, de eenbenige hoer. Ik denk dat Michel van Egmond... Nee, ben je te oud?
Toch een hiaat in mijn opvoeding. De eenbenige hoer. Daar klinkt wel als een goede boektitel voor Frans op de een of andere manier. De eenbenige hoer. Maar ik ken het niet, persoonlijk.
Het tippelt wel een beetje raar met één been, denk ik. Of niet? Maar ze was, dat dan nog tippelen?
Maar ze was heel populair.
De hele prijs betalen of de helft? Voor één been?
Nee, het dubbele. Zij was een attractie.
Want wat is het verhaal van haar dan?
Nou, dat weet ik niet. Ze is dood. Het was een. Je kunt er grappig over doen, maar het was ook wel een heel treurig stukje Rotterdam. De prostitutie was er goedkoop. Omdat het heroïneprostitutie vaak was. Er zijn ook meiden vermoord. Zij was een attractie omdat ze één been had. Kennelijk waren er genoeg mensen met een fetish om zo'n prostituee. Maar dit is toch een voetbalpodcast? Hoe kwamen we hier op?
Dit is wel een lekker begin van de maandagochtend. Zeker. Een eenbenige prostituee.
Ja.
Nou ja, en hier is jouw galerie, Weisbart, met de tentoonstelling van Tom Barman. Vind ik dan weer heel vet. De zanger van Deus, groot fan van. En dat,
draai je die op 3FM?
Zo nu en dan, ja. The Architect en Nothing Really Ends, een van hun mooiste liedjes. Maar daarom zijn we hier met z'n vieren neergestreken, ook om het einde van de Eredivisie te vieren.
Ja, ik moet wel even benadrukken dat er was een locatieprobleem. Er waren wat werkzaamheden aan de studio, onze prettige studio in Amsterdam. Ik kan niet anders zeggen. Dat wil niet zeggen dat de weg er naartoe niet obstakels heeft, Michel.
Ja, nee, hey? dat heb je goed
gezien. Michel is komen lopen met de hond, 20
minuten. Nu wel, ja, in Rotterdam. Nee, we lopen wel eens vast in een file. Dus handen wrijvend heb ik de kans aangegrepen toen er naar een locatie werd gezocht. Ik denk, nou, dat is leuk voor Weisbart. Ik ben een beginnende...
Kunstondernemer, hè?
Ja, zo mag je het noemen. En ik denk, nou, hier kunnen ook multimediaal... kan zomaar een podcast worden gedaan. En hier zitten we dan. En,
hoe zit jij erbij, Frans?
Nou, het voelt heel natuurlijk. En ik dacht toen ik hier in Rotterdam binnenreed...
Thuis?
Ook trouwens, de files waren opgelost, maar ze werden wel gemeld. Flink.
Ja, dat is ook klassiek, dat we een keer naar Rotterdam gaan en dat de hele tunnel was afgesloten. Vanwege personeelstekort. Er hadden twee mensen zich ziek gemeld.
Nou ja,
ik heel de hele
tunnel?
Ketel tunnel, ja. Maar ik moet wel zeggen dat Rotterdam staat natuurlijk wel in het middelpunt. Met Feyenoord en met Sparta. Dus ik vond het wel gepast om het belangrijkste voetbal zich de laatste weken.
En Excelsior kan zichzelf ook nog plaatsen voor de Eredivisie. Hè? Die kunnen als die Heracles eruit kicken en vervolgens, ik denk ADO of zo.
Ja. Heracles ligt al op zijn rug volgens mij.
Nou, vaak, dat is uitgezocht, maar heel vaak gaan die eraan. Hè? Die Eredivisieclubs die... hem niet zien aankomen dat ze die na-competitie ingaan, die sneuvelen vaak. Met Sparta heb ik het ook meegemaakt.
Ja. Nee, maar als dat zo is, als Sparta blijft erin, Feyenoord wint die cup en Excelsior komt erbij, dan zijn wij ontegenzeggelijk voetbalstad nummer 1. En dan gaan we gewoon elke week hier zitten. Wat is het voor onzin dat wij de hele tijd naar Pelle moeten? Ook nog in een wijk in Amsterdam waar sinds 1952 nooit meer een bal gerold heeft. Waar alleen maar mensen op een step voorbij komen. Of een moeilijke toeristen met een rugzak. Terwijl dit is voetbalgebied.
En het parkeergeld.
En Frans die leeft helemaal op in Rotterdam. Dat zie je gewoon aan hem. Het is een andere man.
Maar we moeten
jij zit er ook niet mee.
Nee, ik vind Rotterdam echt een van de mooiste steden van Nederland.
Oh, Frans heeft een terzijde.
Ja, ik vind het een gevaarlijk argument. Want als dadelijk Eindhoven promoveert...
Eindhoven, de voetbalstad. Ja, maar dan zijn er twee. Dan moet eerst nog Helmond Sport
kunnen
of zo.
Kunnen we live vanuit het Evoluon.
Nou, dat is wel een mooie plek.
Maar hoe blij ben jij, Hugo?
Nou, kijk naar zijn shirt, man. Kijk wat hij aan heeft. Een Ronald Lengcake shirt. Ja, je wist niet dat het bestond.
Weet je,
maar het
ken jij hem
wel.
Nog of niet?
Natuurlijk. Wie is dat?
Jij kent hem niet.
Nee.
Nee, jij ook niet, Frans. Topscorer van Sparta, alle tijden. Ronald Lengcake is een man, denk 60, 61. Ik zei het al, topscorer van Sparta alle tijden, jaren 80.
Die wedstrijd tegen HSV, toch? Dat elftal?
Ja, dat elftal, ja, met Louis van Gaal.
Oh, ja, dan kan ik alleen de keeper nog, Bas van Noordwijk.
Alles is voor Bassie.
Ja, nee, daar speelde hij in. Geweldige spits, of rechtsbuiten. En hij is nooit opgepikt. Hij kon naar Feyenoord. Hij is ook wel eens, volgens mij, in verband gebracht met Ajax. Het is er nooit van gekomen. Hij is Sparta trouw gebleven. Nou ja, dat is natuurlijk altijd mooi, zo'n speler die zijn hele leven daar heeft gespeeld. Hij zit nog steeds op de tribune. Wil ook geen gratis kaarten. Hij zit op de Dennis Neville. Dat is de harde kern. Al is hij heel soft bij Sparta. En Ronald wil ook helemaal niks. Geen standbeeld, geen heldenverering.
Hoe kom je dan aan het t-shirt waar hij op staat?
Ik denk dat hij daar niet van af weet. Die heb ik gekocht in de fanshop van Sparta een keer. Ik geef toe, hij was afgeprijsd. Ik heb er ook twee gekocht. En hij valt goed, de mouwtjes vallen goed. Hebben jullie dat ook niet als je t-shirts koopt en ze vallen wijd, die mouwtjes? Daar heb ik zo'n hekel aan.
Heel vaak is merchandise is gewoon heel slechte kwaliteit. Ook met bandshirts, maar ook met dus niet echte voetbalshirts, maar een katoenen shirt met daarop een voetballer, wat jij nu aan hebt.
Ja.
Is vaak hele slechte kwaliteit.
Maar dat heb je bij Sparta dus niet. Hè? Dit wordt één grote reclamespot. Ik ben natuurlijk ontzettend opgelucht.
Bij Sparta zijn die shirts van uitstekende kwaliteit. Die speler die erop staat, dat is vaak wat minder.
Nou, Ronald Lengcake was echt...
Wie zou er dit seizoen op moeten staan?
Ja.
Nou, Maurice Stijn zou ik zeggen. Die zou ik er met zijn grote hoofdje op zetten. Die heeft wel een klein wondertje verricht.
Zeker, zeker. Ik denk, weet je wat mij dwars zit eraan? Ik ben nooit zo voor trainerswissels. Maar dit heeft wel geholpen. Al zat het ook wel erg mee. Kunnen jullie je herinneren, AZ Sparta, een onterechte vrije trap in de 94e minuut van Krooi, schiet hem erin. Ja. Als dat niet was gebeurd, dan vraag ik me of die ommekeer had plaatsgevonden.
Maar Van Krooi als speler dan misschien? Die moest er ook af gisteren, wat verdrietig was. Maar die is wel opgestaan, toch, de laatste wedstrijd?
Ja, dat was de enige goede aankoop. Ook, ja, ze konden ook niet meer aankopen. Ze hadden 2 ton, technisch directeur. En ja, die heeft Van Krooi gekocht. Die werd, geloof ik, bijna topscorer met 5 goals. Ja, meer zat er niet. Ik zou niet weten wie erop moet zetten. Ja, de keeper is wel erg goed. Ja, en vooral voor 5 miljoen verkocht, ook wel lekker.
Ja, zet er 5 miljoen op gewoon. Zo'n groot dollarteken zou ik erop zetten.
Nee, we doen Maurice Stijn, prima.
Ja, en qua cult moet je natuurlijk die Beugelsdijk erop zetten. Maar...
Ja, die heeft niet...
Nou,
echt...
nou, maar daar had ik moeite mee, hoor. Ja. Met het gedoe, met dat in opspraak raak. Hij is overigens wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken, volgens mij. Dus daar zit geen vervolg aan. Maar hij was ik niet blij mee als Spartaan.
En hoe zit jij hier, Michel? Want Feyenoord heeft natuurlijk niet al te best gespeeld. Slechte generale, maar meestal is dat een goede finale.
Ja, natuurlijk. Moet je niet zoveel waarde aan hechten. Het belangrijkste is dat iedereen redelijk fit is gebleven. Dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Dat is altijd het belangrijkste. En verder is iedereen helemaal door het dolle natuurlijk. Joh. Het is hier net de Summer of Love als je hier door de stad loopt. Iedereen heeft het alleen maar over Tirana. Daarom gaan ze ook weg. Hè. Feyenoord gaat weg dinsdagavond naar Lagos, Portugal. Want die worden er gek van. Overal waar ze komen worden ze...
Gaan die een week in trainingskamp?
Een dag of 4 gaan ze in trainingskamp.
Maar de wedstrijd is op?
Woensdag. Dus ze gaan dinsdag weg, aanstaande dinsdag.
En dan
hebben ze een beetje geleerd van die kampioenswedstrijd, toen die zenuwenwedstrijd tegen Excelsior, weet je wel. Toen zijn ze allemaal een beetje bevangen geraakt door de gekte en zo.
2017.
Ja, toen heeft Van Bronckhorst gezegd, wat het toen weg moet, dan moet je even wegwezen.
Slim.
Dus dat doen ze nou.
Want anders heb je, als je een brood bij de bakker gaat halen, dat wordt aangeklampt de hele tijd.
Natuurlijk, de mensen hangen om je nek en iedereen zeurt om kaartjes en iedereen is je beste vriend en weet je wel. Dus
maar ook heerlijk toch, dat die...
Tuurlijk, al was het alleen maar omdat ik een boek over Feyenoord aan het schrijven ben. Ik bedoel, dat kwam mij heel goed uit, die finale. Opeens iets om naartoe te schrijven.
Liep je vast?
Ja, ik was een beetje vastgelopen. Op de een of andere manier. Dus ik dacht van, ja, waar gaat dit? Het is heel lastig bij een voetbalboek schrijven over een seizoen een beetje. Nou ja, jij weet het. je begint eraan met toch een bepaald idee. Op een gegeven moment ga je een soort lijn uitzetten. Nou, een van de dingen waar ik over wilde schrijven was bijvoorbeeld het gedoe rond het stadion, het vertrek uit de Kuip. En daar schrijf je dan zo'n beetje naartoe. En dan opeens op dinsdagmiddag verschijnt er een mannetje achter een bureau, achter een microfoon in de Kuip. En die zegt, weet je wat, we doen het niet. We blijven gewoon hier.
Wegverhalen.
Dan gaat je verhaal. Ja. Maar dit is natuurlijk top voor mij. Dus,
en ga je er naartoe? Want daar was sprake van, toch?
Ja.
Heb je daar dan zin in? Of is het...
Daar heb ik wel zin in, want ik ga samen met Martijn Krabbedam die podcast daar ook opnemen. En voor mijn boek is het natuurlijk leuk. En we gaan met een hele leuke groep mensen daarheen. Dus daar heb ik wel zin in.
ESPN gaat toch?
Ja.
Ja, leuk.
Ja, toch? En Albanië. Dat is een van de weinige landen in Europa waar Feyenoord mij nog nooit gebracht heeft.
Is dat zo? Want Feyenoord heeft toch ooit die legendarische wedstrijd...
Ja, maar was ik niet bij. Dat was voor mijn tijd.
Wat voor jaar was dat?
Ja, ik denk 1992 of 91 misschien.
Oh, dat was er dan net voor. Want jij bent sinds 93, 94 actief volgens mij.
Ja.
Dat was toch die kale keeper? Hoe heette die?
Arthur Lekbello, ja.
Beschrijf even hoe die eruit zag.
Nou, hij zag eruit alsof hij de printer kwam repareren in Rotterdam. Maar het bleek de keeper te zijn van een elftal waarvan de helft van de spelers gevlucht is. Toen ze in Rotterdam waren. Die zijn helemaal nooit meer teruggekeerd.
Nee,
hij is wel teruggegaan. En Feyenoord heeft toen die wedstrijd daar gespeeld. En die zijn toen enorm geschrokken en onder de indruk geraakt van de armoede die ze daar zagen. De spelers hebben toen alles weggegeven. Willem van Hanegem heeft echt alles weggegeven daar. Niet alleen zijn lunchpakket. Maar
was trainer.
Dat was toen de trainer. Maar ook
was dat ook dat ze naar de kapper moesten?
Dat ze te lange haren hadden.
Dat weet ik niet.
Of was dat het Nederlands elftal? Dat was ook iets met...
Nee, dat is iets anders.
Oh, ja.
Maar anyway, die mensen hadden ook geen sponsor. Dus er was hier een plaatselijke ondernemer, Bakker Klootwijk, uitstekende naam. Die heeft hun toen gesponsord. Dus zij spelen die wedstrijd ook met op hun shirt Bakker Klootwijk. En die keeper heeft een helder rol vervuld in de thuiswedstrijd hier. Maar die hield ballen daaruit met zijn oor, met zijn ademsappel, met zijn linker
enkel. En het publiek van Feyenoord vond het mooi.
Hij vond het schitterend. Ja, hij werd op slag eigenlijk een held van het Feyenoord publiek op een gekke manier.
Heerlijk.
Tot Peter Bos was het volgens mij van afstand schoot en die liet hij dan door.
1-0 hè, werd het.
Maar het mooie is dat dit, ik spreek dus over het begin van de jaren 90, dat een paar maanden geleden een groepje Nederlandse sportjournalisten, Willem Vissers, Paul Onkenhout, Simon Zwartkruis, Edwin Struis, dat is een vriendengroepje, die maakt af en toe zo'n tripje ergens heen. Die zijn naar Albanië gegaan, naar Tirana. En die waren er geloof ik nog geen 10 minuten. Toen kwamen ze Lekbello tegen.
Nee.
En een dag later kregen we al de foto's doorgemaild van die gasten met de complete familie Lekbello aan de Slivovic, of hoe heet dat daar, en aan de lunch.
Wat goed zeg.
En ik weet zeker, dat wordt de meest gefotografeerde man van Albanië straks. Want er komen straks 10.000 Feyenoord-supporters.
En die kennen hem allemaal nog van toen.
Ja, die weten dat allemaal. Die moeten met hem op de foto.
Ja. Voordat we verder gaan met al het voetbalgeweld, want we gaan veel bespreken en ook nog terugkijken natuurlijk, moeten we even onze sponsors bedanken.
Zeker, onze vrienden van de Toto hebben ook in hun wijsheid besloten om het te verlengen. Hè, maar dat is vorige week al gemeld.
Fijn.
Dus volgend jaar kunnen we door. Ik zeg er wel bij, wat kost gokken jou stop op tijd 18+.
Ik begrijp dat jij ook een rolmodel bent.
Daar hebben jullie het vorige week ook uitgebreid over gehad. Henk is een rolmodel, ik ben het ook. Ja, ik wist het niet. Maar
Frank?
Ik mag dus niks meer zeggen. Dit mag ik volgend jaar niet meer zeggen. We hebben een neutrale stem dan. Nee, Frank ook. Ja.
Dan komt er een soort de Pelle bij wijze van spreken. Zeg dan.
Nee, Pelle is ook al te beroemd aan het worden.
Die is ook besmet. Ja.
Is gewoon iemand van straat? Alsof je gaat trouwen met een onbekende getuige?
En die mag dan maar om de week het doen, denk ik. Of misschien wordt hij meteen geloosd na één keer. Want dan ben je meteen een rolmodel als je het voorleest.
Met al deze luisteraars die wij hebben.
Erg, hè? Dat hebben de confessionelen besloten.
Maar omdat wij dan in deze podcast zitten en dan...
Maar het is wel fijn dat we natuurlijk kunnen blijven bestaan. Want we zijn gegroeid. Jij houdt het een beetje bij, die cijfertjes. We begonnen zo op 6.000 toch per keer.
Ja, wat is het? 2,5 jaar geleden of zo?
Ja, en we zitten nu wel op tegen de 20.000 pellen.
Ja.
Dat is een stadion in Tirana helemaal vol, denk ik.
Dat is al 22.000, toch?
Ja, dat klopt.
Dat is toch ongelooflijk. Ja. Idee dat er nu 20.000 mensen zitten te luisteren naar je.
Maar we brengen natuurlijk ook
kaartjes hebben.
Hardlopen.
Zit allemaal op Google nu eenbenige hoer te zoeken.
Nou, dan ga je een hit krijgen, dat weet ik zeker.
Dat denk ik ook.
Voordat we moeten nog heel even thuisbezorgd ook natuurlijk nog meenemen.
Jezus, die sponsors, zeg hij.
Ja, maar omdat het zo goed gaat, dan weet je
salaris aan je salaris merk je het niet, maar wel aan de zendtijd.
Nee, is niet waar. Je kan er 100 euro bij doen nu, tijdelijk.
Oh, heb je dat nog niet... ik ga met terugwerkende kracht ook, hè?
Luister eens even goed, mannen. Maak kans op een thuisbezorgd.nl voucher van 100 euro. 100 euro. Laat ons zien hoe jij je voorbereidt. Oh, met DT-pellen. op een onvergetelijke avond met een bestelling via thuisbezorgd.nl. Plaats je... Hoe moet je zo'n dingetje uitspreken?
Hashtag
onvergetelijke avond op Twitter. En tag @hartgras1 cijfer. En @thuisbezorgd om kans te maken.
€100, hè? Van gekkigheid weet je niet wat je
maar het is wel leuk halen. Dat je wordt wel creatief aan het werk gezet.
Om dan leuke foto's erbij te
maken.
Maar
ik zeg er wel bij, als er een inzending met een DT-fout inkomt, dan is Frans jury.
Ja, ja, dan is het afgelopen.
Onverbiddelijk, hè?
Blijft maar 100 euro is toch de hele week gratis pizza vreten, denk ik ook, hè?
Tuurlijk. Zeker.
Nou, nee, joh.
Hoeft dat niet in één keer op te maken.
Kan je er ook nog een salade bij doen, hè? Ja.
En nog een fooi voor de koerier.
Dat moet, hè? Ja. Zou het waar zijn dat Henk echt meer dan, ja, volgens mij €5 fooi heeft gegeven toen die jongen aankwam met dat met die pizza?
Hij doet wel, ja, als rolmodel moet dat misschien. Hè? Zou ja. kunnen dat je...
Hij is wel gul, hoor.
Ja.
Ja. Frank, waar waren we?
Nou, we zaten...
Ik ben blij dat het woord nog niet is gevallen.
Bobby?
Bobby!
Bedoel je dat?
Dat is leuk, omdat we in deze galerie zitten, kunnen we heel veel geluid maken!
leuk interview met Vreese, ja, toch? Over het rapportcijfer.
Ja, oh, ja, meegekregen. Ja. Ja, ik zag een stukje, ja.
Dat hij moest zichzelf een cijfer geven, zei hij een 7. En toen vroeg hij aan haar, Vreese, de interviewster van ESPN, welk cijfer zou je mij geven? Zei ze, nou, wel een 7,5, misschien zelfs een 8. En dan vond hij te laag.
Nee.
Dat vond hij te laag.
Ja. Zo zat hij er geen nadeel.
Dat is wel een goede imitatie voor van iets wat je zelf niet eens hebt gezien. Ja, dat is, of heb je dat wel gezien?
Ik heb hem bij Langs de Lijn al eens nagedaan.
Jongens, ja. Ten Hag heeft iets raars gezegd, hè?
Nou, hij is zo dom. In welke zo taal? Dom.
In Nederlands of het Engels?
In zijn laatste interview, Parool stond het uit.
Parool. Oh, ja. Dat hij de Overmars kan terugkomen.
Maar, nee, maar dat hij terug kan komen, maar zijn woordkeus. Kijk, dat wordt zo goed in dat Engeland ook, want dan moet hij het ook in het Engels doen. Maar hoe kan je nou zeggen, hij vond het een romantische gedachte.
Ja.
Zei hij dat?
Die de hele tijd zijn lul fotografeert en opstuurt, dat hij dan terugkomt. Dat vond hij een romantische gedachte. Dus dat stond in de krant.
En we hebben hem geprezen, Ten Hag, voor dat ene interview voor een of andere wedstrijd, dat hij het zo goed deed. Omdat van de Sar was in gebreken gebleven en hij nam het op voor de vrouw. Maar dat gooit hij nu allemaal weer weg.
Maar hij zegt sowieso de hele domme dingen. Ook in het interview meteen na de kampioenswedstrijd zat hij ook op het veld van, ja, het is een kampioenschap van ons samen, ook van Mark Overmars. En hij heeft echt de cultuur veranderd. Dacht ik, gast, voetbalcultuur erbij. En niet maar hij is zo onhandig. En nu heeft hij dus gezegd, als Johan Derksen terug kan komen op tv, kan Mark Overmars ooit terug naar Ajax. Maar hij denkt alleen maar in beeldvorming. Hij denkt niet aan wat er is gebeurd. Die vrouwen die zijn nog steeds niet op hun gemak daar als hij daar rondloopt. Het maakt niet uit dat het dan een half jaar overheen is gegaan.
Dat die van die kaarsvrouw waarschijnlijk helemaal niet bestaat. Dus.
Nee, die hele kaars bestaat niet eens.
Is dat echt allemaal verzonnen, denk je?
Nou, luister, ik heb tussen 1985 en 1991 bij Derksen gewerkt. Dat was mijn baas, die heeft me mede opgeleid. Ik ken alle verhalen van Johan Derksen, maar deze kende ik niet. En Van der Gijp zei ook van, is gewoon niet waar.
Hij vertelt ze minstens 10 à 20 keer, toch?
Ja, maar deze had ik nooit gehoord. En jij hebt ook, hoe lang heb jij met hem gewerkt?
Ja, ook 10 jaar. Nee, ik had ook nog nooit. Niemand heeft dat ooit gehoord.
Dus heel raar.
Ja.
Maar dan is het alleen maar shockeren. Alleen maar partij kiezen voor Johnny de Mol.
Het is gewoon wat in de kroeg gebeurt. Iemand vertelt een verhaal en dan voelt zich een beetje opgejut kennelijk. En maakt het verhaal wat sterker. En alleen nu stonden er camera's bij.
Ja, maar dat weet hij. Dus het is gewoon effectbejag, toch?
Nou, ik heb wel eens... Maar goed, nu gaan we het over Derks hebben. Daar ben ik eigenlijk al best wel over uitgepraat. Maar ik denk
dat... ik vind dat jouw boeken verbrand moeten worden, hoor.
Oh ja.
Ja, dat vind ik ook. Als jullie dat nog een paar keer willen roepen...
Want ja, dat is supergoed voor je verkoop.
Elke keer stijgt hij weer een beetje.
Wie was dat? Huf, zei het?
Ja, en Pfeiffert.
Ja, die
man... Huf en Pfeiffert.
Nee, een andere man. Jaap Huppel de Pup.
Oh, Jaap Robben.
Jaap Robben, ja.
Geen familie? Nee.
Nou, kijk, Arjan Robben mag ook roepen dat hij mijn boeken wil verbranden. Als ze het maar doen, weet je wel. Want ik heb Spinner alleen maar garen bij. Maar
Frans, wat is het voor reflex dat Jaap Robben en aansluitend Ilja Leonard Pfeiffer daar een oproep toe doen?
Nou ja, omdat zie je in de kunst ook in het algemeen wel dat die willen graag aan de goede kant staan. Het heeft ook denk ik te maken met het subsidiebeleid. Je bent natuurlijk als schrijver of kunstenaar in principe in overheidsdienst, want je krijgt vaak een toelage. En sommigen nemen dat heel serieus. Die willen ook een heel positief verhaal neerzetten, zoals een minister dat ook doet. Hè? En in gesprek blijven met hun lezers en zo. En daar komt dit uit voort. En dan komt er ineens zo'n zo'n Derksen om de hoek. Want die Derksen die haten ze sowieso niet zozeer omdat hij seksist of racist of zo zou zijn. Maar hij is natuurlijk zijn hele optreden is onbetamelijk. Hè? Wat ik het leuke eraan vind, ik ben er best wel een fan van. Ja.
Maar dat vinden wij aan tafel toch allemaal niet erg, dat hij de onpopulaire mening kan hebben.
Nee, maar dat hangt wel rondom dat programma. En dan hebben ze dus af en toe iets. Want dan vliegt hij inderdaad uit de bocht. En dan wordt meteen het strafrecht erbij gehaald en weet ik wat. Ja, en dat zijn die schrijvers. Die schrijven de ene klimaatroman naar de andere roman. Over dystopische toekomstvisie waar alles ecologisch naar de galamiezen gaat. Dus het hangt. En zo'n Derks is natuurlijk volkomen old school. Weet je wel, dat is.
Maar als je als intellectueel je geschiedenis kent, dan weet je dat het oproepen tot boekverbrandingen.
Nou, ze riepen niet letterlijk op tot boekverbranding. Dat was dus de volgende stap. Nee, ze riepen op aan de boekhandelaren om het boek terug te sturen.
Ja, maar dat is toch een virtuele variant.
Nou ja, dat is de cancelcultuur natuurlijk. Je gaat niet meer verbieden, maar ons kunnen ze pakken via thuisbezorgd en de toto. Hè? Dus dan.
Ik vond het meest
bizar eigenlijk dat er boekhandelaren waren die heel trots daarop reageerden van nou, ik heb er nul op voorraad of ik ga dat doen. Weet je? Boekhandelaren. De meeste Feyenoord supporters klagen veel in hun leven, maar er is één categorie die nog meer klaagt, dat zijn boekhandelaren.
Ja, maar ik weet niet
die altijd zeuren dat er niemand een boek koopt en nou hebben ze een keer een boek liggen wat de winkel uitvliegt en dan gaan ze het terugsturen.
Ja.
Dat is niet slim.
Dat is niet handig.
Sowieso is het onhandig lijkt me om je geschiedenis te verbranden, toch? Ja, ook al is het een boek van Derksen.
Ja, maar waar gaat het allemaal over?
Nee, exact. Maar
in godsnaam.
Maar we kwamen via Ten Hag uiteindelijk hier uit.
Met Ten Hag hadden we toch al afgeserveerd?
Nou, ik dacht meer van nog even kijken. Het is toch de kampioen van Nederland geworden, Ajax. Ik weet dat we in Rotterdam zitten.
Nee, ik wou nog.
Ja, toch dat? Het is een kampioen geworden, ja.
Ik wou toch iets ter verdediging van Ten Hag. Het is heel dom uitgedrukt enzovoort. Maar dat die romantische terugkeer bedoelde hij ooit samen met Mark Overmars weer terug te keren.
Nee, zeker.
Het was, ik vond ik een hele, eigenlijk wel lieve manier om zijn vriend van vroeger, hè, niet te laten
vallen. Dat vind
vallen.
Ik ook wel iets hebben, hoor.
Nou, ik ben ook voor loyaliteit en solidariteit.
Dat het zo dom overkomt, maar hij.
Maar timing is ongelukkig.
Hij laat zijn vriend niet vallen.
Ja, er komt namelijk geen vrouw naar die commissie. Stap naar die commissie toe, want ze durven niet. En dan moet je dat nu niet zeggen.
Tuurlijk, maar er is ook dan kun je van de sarmoetjes aankijken met zijn zwakke optreden. Nou. Terwijl Ten Hag heeft al, vind ik, veel te veel moeten doen in deze affaire waar hij strikt genomen helemaal niet voor aangenomen is. Om
daar, is waar,
hij moet de opstelling bekendmaken, niet het personeelsbeleid van.
Nee, maar hij voelt zich ertoe geroepen omdat Van der Sar staat te hakkelen.
Ja.
Dat is eigenlijk wel heel triest.
En dat doet hij natuurlijk niet perfect. Dat is,
nee, dat doet hij een beetje onhandig.
Ja, maar hij zegt in ieder geval wel wat.
Ja.
Hij treedt wel naar buiten. Verder PSV nog eventjes aan.
Nee, maar maak jij je geen zorgen over volgend jaar? Ik bedoel, Ten Hag, goede trainer, gaat weg. De club loopt behoorlijk leeg. Nou goed, er komen dan miljoenen voor terug.
Ja.
Maar je moet die club weer helemaal opbouwen. En dat met rookies als Huntelaar en Schreuder. Goed, hij heeft Club Brugge kampioen gemaakt. Maar
ik denk dat dat wel echt in zijn voordeel spreekt. Ook gewoon qua uitstraling. En ook misschien bij die spelersgroep. Dat ze denken, oh ja, er komt wel iemand die in een half jaar Club Brugge kampioen heeft gemaakt.
Nou, ze kennen hem ook nog wel.
Van het eerdere seizoen.
Maar de club moet weer helemaal in de stijgers worden gezet.
Ja, nou, hij kan een beetje voortborduren op de filosofie van Ten Hag. Omdat ze natuurlijk hebben samengewerkt. Dus hij weet wel, dat kan hij gewoon door blijven trainen qua tactiek en zo. Dus dat is denk ik wel fijn. Ja, qua spelers. Hij heeft ook wel een paar mensen nodig. Tadic is goed met hem, volgens mij. Dus die kan hij in het veld wel gebruiken. Blind blijft, Klaassen
dan krijg je
blijft.
Dus wel de situatie dat Tadic een beetje ouder wordt. En die moet je dan gaan wisselen. Ja. Dat is niet het sterkste punt van Tadic, om gewisseld te
Eén
worden.
Eén seizoen nog, denk je? Tadic?
Ja, maar hij is al over zijn hoogtepunt heen. Mm-hmm. En nog steeds is hij hartstikke goed. Kijk naar zijn cijfers. Maar het wordt natuurlijk allengs minder. Dus je moet hem gaan wisselen steeds. Ervan uitgaande dat er betere spelers bij komen.
Ja.
Dat is wel een strijd, hoor.
Ja, tenzij het dus dat heel slim doet, een soort van met hem. Dus dat je hem echt bijna assistent maakt in het veld. Wat hij ook uiteindelijk wil, toch? Hij heeft voor het leven getekend, Tadic, om daarna in de technische staf te gaan. Of iets in die trant. Dus dat zou wel kunnen. Ik denk dat je het wel slim moet spelen. Het is niet.
Ja.
En het moet ook weer niet een tussenseizoen worden. Want eigenlijk heb je dit seizoen, los van het kampioenschap, Champions League en de KVB-beker niet gewonnen. Dus er moet wel echt wat gebeuren.
Ik heb zo'n gevoel, Frans, dat PSV en Feyenoord echt behoorlijk dicht naar Ajax toe gaan kruipen.
PSV gaan ook hun goede spelers misschien kwijtraken.
Andere trainer.
denk Feyenoord wel, hoewel het Sinisterra natuurlijk feitelijk weg is. En
ja, Feyenoord gaat ook
Kuxu is ook natuurlijk weg.
Ja, en de verdediging ook nog iemand weg?
Ja, Sinessi. Ja, AS Roma, die neemt ze misschien na Tirana meteen al mee. Want die wou Sinessi hebben, geloof ik. En Kuxu.
Ja. Maar goed, de apotheker blijft.
Dat is te hopen, ja.
Ja, wat een held.
Dat zou wel mooi zijn.
Maar dan, je bedoelt eigenlijk, Frans, dat Feyenoord stabiel blijft, dus dichter bij PSV en Ajax,
want die worden heel wisselvallig. Natuurlijk, hè. Slot die bouwt natuurlijk wel aan iets. Je hebt natuurlijk ook wel wat dingen, denk ik.
Die moet hetzelfde gaan doen als Ten Hag. Die heeft ook twee keer een nieuw team moeten opbouwen. En ik vrees dat het voor Slot ook geldt.
Ten Hag had geld ervoor.
Ja.
Slot niet. Nee. Dat is natuurlijk altijd het grote verschil.
Ja, er komt wel wat binnen, toch?
Er komt nu wel wat binnen, maar dat kan allemaal niet direct worden geïnvesteerd in die spelersgroep.
Maar er zijn toch heel veel van die goede spelers in de sub. Fleming wordt nu genoemd.
Ja.
Ja, soms zeg je wel eens, zo'n speler kan die stap niet maken. Maar Fleming denk ik wel, dat is toch een jongen.
Die redding, hè?
Ajax, jongen met bravoer.
Ja, maar je hoopt ook dat, kijk, wat bij Feyenoord dit seizoen is gebeurd. Trauner, ja, niemand had er ooit van gehoord.
Ja.
Tenminste, ik niet.
Ze bestaan wat middenveld. De onbekende grootheden. Ja, ja. Je moet ze weten te vinden.
Ja, en je moet op tijd zijn en de juiste timing hebben.
Maar Ausnes op het middenveld ook, is gewoon super goed.
Hetzelfde verhaal.
Scouting is toch beter geworden bij Feyenoord?
100.000 keer beter natuurlijk.
Ja, hè?
Ja. Het heeft ook heel lang geduurd voordat hij
een wisseling was. En die eigen jeugd die doorbreekt. Want ik ben wel een fan van Geertruida bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zie ik toch wel ook een groot speler worden.
Malasia gaat ook weg natuurlijk.
Ja.
Malasia gaat wel weg, toch? Die denk is echt wel, heel goed.
Ja.
Nee, maar kijk, Feyenoord krijgt dus wel miljoenen binnen. Alleen delen door 5... in vergelijking met Ajax. Maar ook daar kun je nog wel, als je echt een goede scouting hebt, kun je ze nog wel vinden. Maar ergens op een veld in Zuid-Amerika.
Ja, dan moet je echt daar naartoe. Je gaat niet echt uit de Eredivisie halen, behalve zo'n
Fleming. Scandinavië misschien. Ja, maar Fleming vind ik een typisch geval van bord op schoot scouting. Ik vind hem echt een geweldenaar. Hij heeft in zijn eentje Fortuna erin gehouden. In zijn eentje.
Ja, dat is echt
ongelooflijk.
Met die corner, die
gedeeld topscorer, nu in de tweede competitiehelft.
Werkelijk. Ja. Maar dit vind je te makkelijk, voor de hand liggend inderdaad. De samenvattingen kijken.
Ik zie hem graag naar Feyenoord komen, zeker wel. Mm-hmm. Die heeft potentie. Maar ik hoop wel dat Feyenoord ook nog met een paar tropische verrassingen komen. Waarbij ik ineens aan Glenn Quidama moet denken.
Met de helikopter neerdalen op de middenstift, toch?
Ja.
Nee, maar ooit had Feyenoord toch die, was echt 85, 86, kwam een tropische verrassing. Nou, dat was er echt één. Glenn Quidama en Sixto Rovina, die kwamen naar Nederland.
Wat een naam.
Vanuit de Caribbean. En laten we zeggen dat het niet echt verrassingen waren. Het waren toch teleurstellingen.
Die ene, die werd al binnen een half jaar Glenn Quidama genoemd.
Ja.
In plaats van Glenn Quidama. En die ander bleek maar één oog te hebben.
Net als die prostituee hier.
Ja, die had maar één been. Ja. Deze had maar één oog.
Was dat niet in de tijd van Arie Haan? Die toch,
nee, hij was daarvoor nog.
Maar wat is dat verhaal dan, van dat ene oog?
Ja, weet ik niet precies. Er kwamen ze gewoon bij de keuring achter. Of ze dachten bij de keuring, dat zal wel meevallen.
Ja, maar volgens mij was hij een soort bijslaapje. Zoals Arnissen en Lerby samen mochten komen.
Zoiets zal het geweest zijn, ja.
Maar het tragische van Sixto Rovina, één oog was. Hij ging naar FC Groningen en de speelde hij met tweede elftal. En op een gegeven moment neemt hij een inworp en valt neer. Dood.
Ja, niet.
Ja, dat is echt waar. Sixto Rovina is hier gestorven.
Maar die was eind 20 dan of zo?
Begin 20.
Maar wat was het onderliggende?
Ja, dat waarschijnlijk hartfalen.
En die ander is, die woont volsmij nog in Nederland. Volgens mij is die concierge op een school of zo.
Echt. Nee.
Ja, ik geloof het wel, ja. Als ik hem niet vergis. Klinkt wie dama.
Nou, dit soort verhalen kleeft echt Feyenoord aan.
Ja, maar heerlijk. Dit is wel lang geleden natuurlijk, hè. We hebben het nu over 40 jaar geleden.
Ja, bijna 40 jaar geleden.
Dus ik hoop dat nu eindelijk de tijd aanbreekt dat we opeens van die trouwners krijgen in Rotterdam. Dat het verhaal van Feyenoord wordt. Gasten die er niet uitzien als een voetballer, van wie nog nooit iemand heeft gehoord. En dat stiekem gewoon de beste centrale verdediger van Nederland ongeveer.
Zou er al een jongetje zijn vernoemd? Hoe heet hij nou, zijn voornaam?
Gernot.
Gernot? Nou, Gernot?
Je zag wel op
de Jari van Rotterdam.
Ja. Toen ze in Praag speelden. Toen was mijn podcastcompaan Martijn Krabbedam, die liep over die Karelsbrug daar. En die belde mij toen op. Hij zegt, ja, je weet niet wat je meemaakt met dat Feyenoord. Er lopen hier alleen maar gasten met een pleister op de neus langs.
Nee.
Ik heb wel dat is echt een soort gadget, een soort gimmick geworden.
Dat vroeger de rapper Nelly, die had een pleister onder zijn oog. En dus een pleister op de neus.
Ja.
Wat goed. En even naar PSV dan, want Ruud van Nistelrooy gaat daar de scepter zwaaien.
Vind ik leuk.
Vind ik ook doodeng voor hem. Want als je een goede voetballer bent, ben je niet per se een goede trainer, is gebleken.
Ja, maar die Van Nistelrooy denkt overal 100 keer over na voordat hij iets doet. Ik denk niet dat hij...
Maar hij wilde niet eerder dit jaar.
Ze hebben misschien een beetje
als je hoort dat Gakpo misschien wil blijven omdat hij het gaat doen, vind ik toch wel een heel goed...
Nou, dat hoop ik ook. En daar wordt hij ook beter van natuurlijk. Want hij heeft het niveau om heel erg goed te worden. Dan moet je even een half jaar of een jaar samenwerken met Van Nistelrooy, toch?
Ja, als spitsentrainer.
Ja.
Maar is Havi wel weg, sowieso? Gaan zij dan een nieuwe spits halen?
Ja, maar daar verlies je weinig aan.
Nee.
Nou, hij scoorde wel.
Scheelt een hoop geld, ook denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar moeten ze dan een Sam Lammers terughalen of zo? Want ze hebben wel een spits nodig, toch?
Natuurlijk.
Ja, want die Vinicius...
Nee joh, die gaat toch weer.
Ja. Oh, die is ook gehuurd.
Van,
ja, nee, zeker. Dus, maar dat is wel een probleem. Of wil dan denk je ook grote spitsen wel weer naar PSV komen... omdat ze met Van Nistelrooy kunnen samenwerken?
Nou, ja, vooral omdat PSV goed betaalt. En dan zal Van Nistelrooy trainer is zal meespelen. Maar,
ja. Maar de tijd van PSV dat ze Romario's, Ronaldo's en Van Nistelrooy konden binnenslepen... is toch wel voorbij. Misschien leiden ze wel op. Zie Gakpo.
Mhm.
Maar ik hoop het wel. Ik hoop echt wel dat het iets meer naar elkaar toe groeit. Dat we niet... Nou ja, het heeft nog wel tot wedstrijd speeldag 33 geduurd. Maar het zou wel leuk zijn als er weer een driestrijd is.
Moeten wij nog even gokken voor de Toto op Feyenoord?
Ja, zullen we die wedstrijd nemen? Conference League, ja.
Tegen AS Roma.
Wie speelt het thuis?
Ja, daar komen we nog niet helemaal uit.
Oké, maar voor het gemak doen we Feyenoord even thuis.
Ja. Frans, wil jij beginnen? Wil je aftrappen?
Ja, ik denk wel dat ze gaan winnen. Ik denk 3-1.
Kijk.
Ja, ik heb er ook een goed gevoel over. Maar er is één nagel die heel erg gevaarlijk is. En dat is Mourinho.
Ja. Oh, Mourinho. Ik dacht dat je het over de keeper van Feyenoord had.
Och, die was slecht.
Goed.
Nee, die
wat
is,
deed hij nou met
die is niet goed. Nee.
Wat deed hij nou met dat doelpunt?
Ja, weet ik van wat hij doet. Ik weet niet wat die man. Ja.
Korte hoek is altijd voor de keeper, Frans. Korte hoek is altijd voor de keeper.
Ja, dat zag er raar uit.
En dat gekke Heinz Kroketten gedoe daar.
En soms heeft hij die bal en dan denk je nou niks aan de hand en laat hij hem weer los. Ja, dat is lastig voor een keeper.
Ja.
Maar het is dus een strijd tussen Mourinho die uitgaat van de tegenstander en Slot die uitgaat van zichzelf.
Ja.
En dan ben je toch heel erg bang dat je in het mes loopt. Hè? Ik bedoel, die wedstrijd waarin Mourinho Manchester United coachte tegen Ajax, die liep ook slecht af. Ajax was behoorlijk kansloos.
Als Bodo Beude gliemt met 6-1 van hun wind, denk ik dat Feyenoord toch goede kans maakt. Het is gewoon heel slecht. Ze hebben een paar hele goede spelers, zoals Terry Abrams en zo, weet ik wat. Maar ze spelen toch gewoon...
Je hebt me overtuigd. Het wordt 4-0 voor Feyenoord.
Nog heel even voor de statistieken. Doelpuntenmakers.
Wil je, Dessers, ja.
Dessers, zegt Frans. Hugo.
Gernot.
Oh, mooi. Trouwen.
Vier keer Gernot Trouwen.
En dan komen er wel wat Gernotjes hoor, in Rotterdam, denk ik.
Ja, die zijn er dus al. Ja, wil die zich melden? Wij willen weten of er een...
Ik heb wel eens in 2002 of na 2002, tussen de UEFA Cup wonnen, heb ik een geboortekaartje opgestuurd gekregen... van iemand die had het kind naar alle 11 spelers van dinges genoemd.
Mag je zoveel naam geven?
Ja, het stond erop. Roepnaam had hij wel. Ja. Maar verder heette dat kind Jerzy, Kees, Paul, Bonaventure. Een serie krankzinnige namen achter elkaar.
Die mag zich ook melden.
Die mag zich ook melden.
Over
die
vijf
is inmiddels
weken.
20. Dus,
ja.
Oh, dat is waar. 2002, jaar. Ja.
Ik heb dat met Kief meegemaakt. Dat was wel leuk. Toen ik met Kief naar Pisa ging. Toen heb ik me daar gemeld bij die club, geloof ik, dat we eraan kwamen. En toen kreeg ik allemaal berichten van Italianen die foto's stuurden van de aankomst van Wim toen in de jaren... Wanneer was het?
82 zo? 83?
Ja, in de jaren 80 dat hij daar aankwam. En dan zag je Wim daar in een veel te warm Colbert, wat hij met zijn moeder had gekocht bij de Quantum of zo. Een winter Colbert, was vergeten dat het warm was. Staat enorm te transpireren met allemaal van die Italiaanse baby's op zijn arm. En toen waren we daar bij een televisiestation, omdat Wim terug was in Pisa. En daar stonden die gasten daar.
Allemaal wimpies?
Nee, al die baby's. Oh, waren
die en die
baby's,
waren 38.
Die waren allemaal in de 40. Die hadden allemaal een baard en een dikke pens. En die lieten allemaal met betraande oogjes die foto's zien. Die moest hij dan signeren. Dat was wel mooi.
Maar heten daar ook veel Italiaanse kinderen dan Wim?
Nou, er was wel een pizzeria die had nog steeds de pizza Wim Kieft. Die kon je nog steeds bestellen.
Oh, maar heeft ze niet verwekt? Ik dacht even...
Nee, nou, er is wel van alles verwekt, maar die zijn we niet tegengekomen.
Hij kon flink scoren, Frans.
Ja. Overigens is Faas Wilkes... Faas is ook een naam. Die begint nu uit te sterven. Want die ging natuurlijk... ik dacht in 46 of 48 ging die naar Italië om voor Inter te spelen. En ja, de jongetjes werden en daar...
Valencia en... toch ook, of niet?
Ja, die na Inter werd het Valencia. Ja.
Servaas, hè?
Servaas, dus die jochies die heette Servaas. Ja, die zijn van 48. Ja, tegen 75.
Maar er zijn ook kinderen in Zuid-Amerika die heten Kluivert als, die hebben Kluivert als voornaam.
Ja, of Neeskens heb je ook. Ja.
Neeskens, hè? Een goede voornaam.
Ja, Neeskens als voornaam, dat is een goed...
Nou ja, over 5 weken ben ik als het goed is vader. Dus ik kan nog een tweede naam toevoegen. Het
zal wel Jari worden, denk ik.
Ja, of Gernot.
Jari Gernot, jongen, dan ben je een bruggenbouwer in Nederland.
Maar het is een jochie.
Ja, ja.
Het is en je hebt al een naam?
Ja, ook.
En wil je die met iedereen delen?
Nee, dat nog niet. Nee.
Jammer.
Maar ik heb wel een Ajax-shirtje met zijn naam achterop.
En als je van ons nou een Feyenoord-shirt en een Sparta-shirt en een Haarlem-shirt krijgt, dan moet hij toch ook aantrekken.
Oh, dat doe ik wel. Oh, ja, okay. Maar dan handelen we de naam later wel af. Maar tweede naam neem ik... Vaas is wel echt een heel vet
naam. Vaas is een goede naam.
Of Servaas kan je er nog van maken.
Ja, dan moet ik toch ook aan Knaven denken. De Vaas is goed. Ja. Servaas, Knaven.
Vaas is een mooie naam.
Ik denk 2-1, Feyenoord.
Oh, dat wilde ik ook zeggen.
En ik denk dat Sinisterra... Is hij helemaal 100% fit?
Volgens mij wel.
Ja. Dan schiet hij er eentje in.
Dan zeg ik 2-0.
Met die keeper? Gaat er altijd 1 in?
Ja, ik weet het niet. Met Trauner ervoor en die gasten die zich ingaan, ik weet niet. Ik houd gewoon op 2-0. En 2 keer Dessers.
En wanneer komt jouw boek dan uit?
Nou, pas in september.
Moet je niet het ijs is, of is dat dan wat drukken en zo? Kan natuurlijk niet.
Nee, dat duurt ook lang, maar bovendien, ik doe het gewoon in september. Pak er ook nog even het begin van de nieuwe competitie mee, als alles weer in elkaar is gestort.
Ja, ze laten het vaak wel. Ja.
Het is, als zij niet winnen, Feyenoord, dan is het toch alsnog een fantastische seizoen geweest.
Tuurlijk, al was het alleen maar voor het plezier wat ze de mensen hebben gegeven. Het voetbal wat je hebt gezien.
Het voetbal was ook vrij aardig, tot goed.
Ja, maar heel positief natuurlijk. Heel aanvallend in vergelijking met het elftal van Dick Advocaat natuurlijk.
Ja.
Totale cultuuromslag geweest.
Echt en, knap.
Ja, het is ook een sympathiek elftal. Ze zijn bijna te lief, zou je bijna zeggen, om tegen AS Roma te gaan spelen.
En zou die Slot nou echt een topcoach kunnen worden à la Van Gaal?
Nou, dat weten we natuurlijk pas als het tegen gaat zitten. Tot nu toe zat het natuurlijk verschrikkelijk mee. En dat is wel zijn verdienste. Dat heeft hij allemaal zelf voor elkaar gekregen.
Maar hij heeft bij AZ ook wel aardig gedaan.
Tuurlijk, ik denk dat het een hartstikke goede coach is. En als je die spelers hoort, dan hoor je dingen die je vroeger van die generatie uit 1970 hoorde over Ernst Happel. Van hij doet voorspellingen en ze komen allemaal uit.
Oh, ja.
Hij zegt, we gaan dit en dat doen en dan doet de tegenstander dat en dat. En als dat gebeurt, dan doen wij dit en dat en dan doen zij weer dat. En dat komt allemaal uit.
Dus hij bereidt zich
gewoon je natuurlijk verschrikkelijk
een soort effect voor.
Ja.
En zou die ook een balletje net als Happel van de lat kunnen schieten? Moeten we eigenlijk even uitproberen?
Nou ja, we hebben hem toch een keer als speler die aftrap zien nemen. Die zelfs een vuurpijl de lucht in schoot bij Zwolle. Weet je dat niet meer?
Nee.
Ja, dat was een nieuwe... Hij is natuurlijk zo... daarom is het ook wel een beetje lachen natuurlijk ook, die Slot. Zo'n professor.
Wat dan?
Nou, toen had hij een filosofie. Hoe die filosofie precies luidde, weet ik niet. Maar het idee was dat bij de aftrap hij hem opwipte en als een raket... Recht de lucht in schoot.
Maar dat officiële aftrap. Ja, dus niet als grapje.
Ja. Wat heb je
René van der Gijp heeft daar 4 weken plezier van gehad.
En dan?
Ja, weet ik wel. Het liep ook helemaal in de soep. Het zag er totaal belachelijk uit. Ik weet niet eens meer wat de gedachte erachter was. Er was dat een idee, revolutionair idee achter.
Dus hij kan ook een beetje ontsporen.
Natuurlijk, hij kan helemaal doorslaan natuurlijk. Tenminste, dat lijkt mij wel. Dat zit
zeggen in. Mensen dat hij ook wel een beetje glad is.
Ja, hij is op een... Ik vind hem op
berekenend.
Ja, dat is hij zeker. Maar dat moet je ook zijn als trainer.
Ja.
En zeker bij zo'n club. Maar ik vind dat hij op een hele slinks klinkt, is een beetje te negatief, maar op een hele handige manier aan zijn eigen PR werkt. Als je goed oplet, zie je dat hij zichzelf constant complimentjes uitdeelt. Maar zonder dat het irritant is. Niet zoals Van Gaal bijvoorbeeld.
Nee.
Die de hele dag roept, ik ben de beste, ik ben de beste, ik ben de beste. Hey, Slot,
maar doet u dat ook door naar Vrienden van Amstel Live te gaan bijvoorbeeld? Vind je dat dan ook?
Nou, nee, dat vind ik nou niet voor iemand pleiten als je bij Vrienden Amstel
Live. Nee, maar slim om jezelf in de media te krijgen of in de social media.
De Feyenoord trainer hoeft niet naar Amstel Live om in de media te komen. Nee, maar ik vind de manier waarop die gewoon zich uitdrukt en waarop die met die spelers omgaat. En gewoon de dingen die hij zegt. Ook hij irriteert zich bijvoorbeeld enorm aan de arbitrage de hele tijd, hè? En dan moet je maar eens opletten, bij persconferenties
vind ik jammer.
Geeft hij altijd een beetje munitie aan de pers om dat eens een keer uit te zoeken hoe dat zit. Hoe zij benadeeld worden of hoe, dat, weet je wel, daar is hij wel slim in.
Frans, wat denk jij als je Slot ziet?
Ja, nou, ik denk dat hij in dat profiel past van een middelmatige voetballer die een toptrainer wordt. En dat heeft ermee te maken, ik ben ook altijd een nog middelmatiger voetballer geweest. Dus je moet alles bedenken wat je ziet. Het is niet... Terwijl Van Basten bijvoorbeeld, die kan zich alleen maar ergeren. Want bij Van Basten ging alles vanzelf.
Perfect.
Ja. Is dat maar ook niet de grote
bij de rest van Nederland en de wereld niet. En Van Basten snapt daar niks van.
Dat je hem niet begrijpt.
Ja, dat je het spel niet begrijpt.
Maar zie jij in Slot een nieuwe Van Gaal?
Nou ja, wat hij heeft, hij kan een team maken. Want dat zie je ook bij Ten Hag. Dat is het knappe. Hè? Want, meestal zijn voetbalclubs...
Ja, maar bij Ajax hoorde je toch wel gerommel, hè, de laatste weken. Las ik althans in de Telegraaf dat er tegenstellingen waren.
De Telegraaf moet verkocht worden.
Ja, maar die zijn goed ingevoerd.
Ja, maar als die
Maar wat voor rommel dan?
Nou, Zuid-Amerikanen die een beetje klitten en moeite hebben met die andere spelers. Dat hoorde ik allemaal.
Oh ja, de blind een klap had gekregen.
Dat
toch?
Soort dingen. Ja, ja, ja. En ik moet zeggen, daar moet je eigenlijk zo kan je trainers goed beoordelen. Of er veel gezeur is van de wisselspelers. En of de wisselspelers lekker naar de pers en zo.
En dat zit wel goed, hè?
Dat gebeurt helemaal Feyenoord, niet. Ja. Ze gaan lachend op die bank zitten. Ja, dus niet
ze hebben niet zoveel wisselspelers.
Nou, dat valt best wel mee. Want
ze hebben niet zoveel goede wisselspelers.
Ja, dat bedoel ik.
Nee, maar goed, er zitten toch normaal gesproken zitten er toch een paar...
Ja, Linzer zou kunnen...
Die zou heel veel reden hebben om te morren.
Ja.
Is er verder nog een club die we uit willen lichten? Nu het seizoen erop
zit? Nou, schoot me net binnen. Van Gaal, de naam viel net. Ik had even contact met Truus, maar Louis heeft gisteren onder de douche het clublied van Sparta gezongen. Ik heb nog gevraagd of ze even een stukje kon opnemen, maar zo gek was ze dan ook weer niet. Maar dat vind ik dan wel weer leuk, want zijn hart ligt nog altijd een beetje bij Sparta.
Leuk.
Louis.
Wat grappig dat ik heb hem één keer mogen interviewen op de radio. Toen hadden we het ook over wat hij zingt onder de douche. Blijkbaar is dat toen, ging het over Ramses Shaffi.
Ja, hij
zingt.
Daar moeten Pelle die camera's nou eens neerzetten. In die badkamer van Truus. En Louis, als hij weer gaat zingen.
Dat is goed.
Ik ben de beste zanger van Nederland. Van Eindhoven.
Oh. Hey, en nou heeft hij Vincent Janssen. Iedereen dacht dat hij al overleden was, maar hij heeft hem gevonden hoor. Hij voetbalde in Mexico.
Ja, en niet onverdienstelijk.
En nou gaat hij in het Nederlands elftal.
Nou, hij gaat trouwen, hij is er niet.
Ja, ik weet het.
Nee, joh, wordt
zo'n goed verhaal.
Wordt Robbie. Ja, Robbie wordt gewoon de tweede spits in Qatar.
En Depay nummer 1 dan?
Ja, die kan je ook vanaf links laten spelen. Ja, ik weet het ook niet. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als Robbie doorbreekt. Ik vind het een appie-happie-achtige
geweldig.
Hij is echt goed hoor.
Ja, zeker is hij goed.
En ik vind hem trouwens met Haller samen, vind ik dat ook heel erg goed in zo'n... Er kwam op een gegeven moment zo'n paas van achteruit die Haller fantastisch controleerde. En toen was Brobbey al meegelopen. En die,
Maar wat Haller betreft zou ik het pakpapier maar gaan afscheuren. Ik zou een strikje ergens zien te scoren. Ja. Want ze gaan opbieden tegen elkaar in Duitsland voor Haller.
Dortmund, hè? Dat is het, of toch ook
nou ja, München. Lewandowski gaat ook weg. Ja. Kijk, ze kijken natuurlijk naar die cijfers in de Champions League.
Tuurlijk.
En hij is natuurlijk iemand die in de 16 dodelijk is. En Bayern speelt altijd in de 16. Ja, ik zou het wel aandurven. Ja, en als hij niet goed genoeg is, heb je hem als wisselspeler.
Voor hoeveel zou hij gaan dan, denk je? Is het 20 miljoen? Is het
meer? Ze hebben hem voor 23 gekocht, geloof ik.
Nee, 35 geloof ik. Las ik.
Nou, dat is goede zaken gedaan. Heeft hij heel veel gescoord voor ze. Ja. En is nog 13 miljoen euro opgegeven.
Mogen we Overmars daar nog een compliment voor geven voor die aankoop?
Pas op,
of is dat gevaarlijke materie?
Ik kan hem een complimentje sturen als hij maar niks terugstuurt.
Nee,
dat is het belangrijkste eigenlijk.
Frans, je bent natuurlijk ook chef dood. Is er nog iemand die je van het afgelopen seizoen wil eren? Of van de afgelopen week? Want ik neem aan dat je...
Een soort dode van het jaar of zo.
Ja.
Of de dode van het komende jaar.
In de winery.
Ja, we kunnen ook vooruitblikken.
Ja, dat doe ik privé wel eens. Maar dat ik,
dus heb je op de ijskast heb je zo'n lijst, jongens. Zo'n dodenlijst.
Maar even uit je hoofd, wie heb je allemaal besproken?
Gerd Müller was wel mijn favoriet.
Ja, dat is wel een goede dooie, ja.
Je kan nog wel een keer doen hoor, over Gerd Müller, als we jou er een plezier mee doen.
Nou, je ziet wel de luisteraars. De luisteraars doen we daar altijd een plezier mee. Wie wilde geen necrologie uitgesproken door Frans Tomé?
Ik denk dat jij wel echt de speler van het jaar bent, hoor. Als het gaat om onze podcast. Hoe vaak ik wel niet op jou ben aangesproken, Frans. Van, nou, die Frans, ik kende hem nog niet, maar wat een leuke gast. Ik ben meteen zijn boeken gaan lezen. Dus...
Merk je een stijging van je boeken, verkoop?
Nee, maar ik zit ook niet achter de kassa, dus ik weet ook niet.
Nee?
Dat ik niet zo. Ja, nee. Ik verdien sowieso niet zoveel aan mijn boeken dat het mijn leven verandert. Dus dat,
Is er nog iets in de maak?
Ja,
ben je bezig?
Klaar, ja. De september komt
er. Roman?
Een lijvige roman.
Oh, hoe gaat die heten?
Lohengrin was hier.
Hoe spel je Lohengrin?
Dat is een Duits woord.
Ja, dat verbaast me niks.
Lohengrin.
Dus we zitten in Duitsland, in die roman?
Dat niet, maar wel in de geest wel.
Gaan er veel Duitsers dood?
Kunnen we hem al bestellen, nee, Frans?
Ja, Frans, geef ons meer.
Ja, inteken. Nee, het is een liefdesroman. Het is heel anders dan dat men van mij gewend is. Maar dat doe ik graag, omdat ik graag mezelf uitschakel als ik schrijf. Dus er zijn mensen die drukken zich graag uit in hun boeken en worden daar steeds meer zichzelf van. En ik vind het wel prettig om juist als in een bioscoop het licht uitgaat en dan het verhaal te laten ontvouwen. Dus
schrijven lekker.
Ja, anders zou ik het niet doen. Als ik de hele tijd mezelf tegen zou komen elke ochtend, dan zou ik bij de tv gaan werken of zo.
Dat de radio.
Die mensen vinden
die
dat
steken heerlijk. We even in ons zak. Ja.
Thanks, Frans.
Ja. Hoe laat begin je met schrijven?
Dat ligt eraan. Nu ik bijna klaar ben, schrijf ik eigenlijk vanochtend al. En als ik dadelijk terugkom, ga ik weer door. Dus ik ben bijna klaar. Dus dan klopt.
Oh, je hebt zin om het af te maken ook.
Ja, alles klopt. Weet je wel. Dus ja, als je begint, kan je alle kanten op. Dan ben je een beetje onzeker van, kan dit wel? Deze naam, past die wel bij dat personage? Wat een rare naam eigenlijk. Low and Green. Hoe spel je dat? Mm-hmm. En langzamerhand worden dat kennissen van je. Ik heb zelfs helemaal gehecht geraakt aan een hond die ik eigenlijk heel terzijde in dat boek had. En dat wordt een van de belangrijkste personages geworden. Dat kan toch? Een hond speelt hier. We hebben hier ook een hond.
Ja,
een hond speelt.
Michel heeft Dizzy meegenomen. Dizzy gaat vreemd, want Dizzy is altijd bij de podcast, de Dik voor Mekaar podcast, aanwezig. Krijgt dan een bot altijd van Martijn Krabbendam. Ja. Dat heeft Michel nu zelf meegenomen. Ja. Hele lieve hond.
Ja. Ook vernoemd naar een voetballer?
Naar een Dizzy Gillespie.
Met die dikke wangen. Ja. Die trompetist.
Maar Frans, we gaan het meemaken in september. Ja, als goede presentatie. Je mag het hier komen presenteren.
Ja, want wij zijn een half augustus.
Zullen we dat doen? Dat we een leuke meet and greet met Frans Tormezen?
Ja, ja.
Nou, misschien wel.
Kom jij er wat bij vertellen dan ook?
Ja, komt eerst al. Het is
niet
allemaal
vrouwen staan hier.
De dranghekken. We moeten de dranghekken al klaarzetten. Je zegt de thee van Tormezen en de mensen komen binnen, knapste vrouwen van Rotterdam komen opeens langs. Ja.
En ik moet mijn boek nog afschrijven.
Ja, dat is een detail.
Kun je nagaan?
Misschien een borst signeren alvast, of zoiets. Hè?
Of één been.
En één oog.
Of word ik dan gecanceld?
We zijn nu helemaal rond, hè, geloof ik.
Denk ik ook. Het was de laatste van dit seizoen. Dankjewel voor het luisteren.
Wat doen we nou als Feyenoord die cup wint? Dan zijn we er niet.
Dan gaan we heroverwegen wat de vaste locatie wordt. Want we zitten hier best goed.
We zitten hier, maar dan zouden we toch even...
Of om en om?
Nee, maar meer... Jij wil nog een aflevering maken. Dat bedoel je,
toch? Bedoel je dat? Ja.
Lieve luisteraartjes, die smachten toch naar onze meningen als Arend Martijn en de neefjes 5-0 van AS Roma winnen.
Denk je moet even uitleggen wie Arend Martijn is.
De trainer van Feyenoord, die heet officieel Arend Martijn.
Waarvan akte? Ik kijk even naar Pelle. Pelle, is het mogelijk dat wij hier in Rotterdam nog een podcast opnemen als Feyenoord die Conference League wint? Ja, dat kan.
Wordt geknikt.
En in dezelfde ambiance, met de werken van Tom Barman om ons heen. Ik nodigde de luisteraars van Hartgras uit om tussen nu en 19 juni langs te komen in Galerie Weisbart. Morgen openen we. En Frank,
Tom
heb jij
Barman,
nog...
komt hij nog een stukje spelen? Of?
Tom Barman is hier ook vaak aanwezig. Het is open van woensdag tot en met zondag. Tom Barman is er eigenlijk... altijd met de openingstijden. Kijk even op de site van Weisbart.nl. Ja, zeker. Hij hecht eraan om zijn werk zelf, ik wil niet zeggen persoonlijk te verkopen. Dat dan weer niet.
Uit te leggen.
Nee, ook niet. Dat vindt hij helemaal niet leuk. Maar je kunt wel met hem over kunst praten. Hij is ook een enorme kunstverzamelaar. Echt, er staat een heel goed interview met hem op Gallery Viewer over kunst. Als mensen langskomen, dan goede kans dat ze ook Tom Barman treffen.
Is het op één plek allemaal gemaakt? Deze...
Nou, zijn werken die maakt hij als hij reist met een van zijn bands, Deus. Er komt weer een plaat uit, hè, binnen nu een paar maanden van Deus, na 10 jaar. Wist jij dat?
Nee, wist ik niet.
Dat vertel ik jou nu nieuws. Ja, ze zitten
maar eerst mijn boek kopen. En dan,
natuurlijk nog het boek verbranden van Michel. En dan ook meteen kopen.
Ja, misschien kan dat met één doosje lucifers. Zowel het boek van Frans als die van mij in de fik steken. Dat zou wel
en
lekker
dan
zijn.
Dan de galerie van Hugo in de fik.
En dan gaan we samen op vakantie van het geld wat dat oplevert, zo'n boekverbranding.
We zijn er wel uit, hè, nu.
Ja. Het boek kan ook besteld worden via thuisbezorgd.nl.
Ja. Dan moet je een foto maken hoe je dat boek leest.
Dat zou echt een stunt zijn.
En je kunt gokken hoeveel ervan verkocht worden.
Ja.
Wat denk jij zelf?
Nou,
waar zet je op in? Waar ben je tevreden mee?
Ik ben benieuwd. Moet je aan Hugo vragen, die weet dat.
Ik ben altijd tevreden, maar 100.000 doe ik het wel voor.
Ja, ik moet je teleurstellen, worden er wat minder.
Oh.
Hugo is een meestervoorspeller in boekenoplagers.
Ja. Misschien net zoveel luisteraars als, of kopers als luisteraars van deze podcast.
Maar als jij blijft aanzitten en jij bent degene die het vaakst in de Hartgras podcast zit. Hebben
we de statistiek even op nageslagen?
Als de chef dood niet zelf doodgaat, wordt dit gewoon een bestseller.
Ja, of juist wel dood.
Nee, maar je komt op 30.000 uit. Er gaat iets heel geks gebeuren. Ja. Ik weet niet wat. Ik voel iets aan mijn water. Maar ik denk 30.000 tegenwoordig. Frans, ik bedoel, literatuur verkoopt best moeilijk, toch?
Het is
sappelen, toch?
Ja, het is.
We moeten er alles eromheen gaan verzinnen met meet and greets.
Ja, maar en dat je vragen kan stellen aan jou, Frans. En dat je necrologieën misschien schrijft voor de.
Ja,
kopers.
Kan
je
ter plekke.
Voor die mensen.
Ja, ja.
Voor die mensen die er een beetje slecht uitzien.
Ja. Nee, maar gewoon voor de boekkopers.
In plaats van een handtekening. Dat je even,
5 zinnen necrologie.
Ja. U heeft al 3 keer gehoest. Gaat u maar in die rij staan.
Nee, maar daar moet je wel voor dokken. Ik denk zeker. €250 voor je eigen necrologie.
Ja, man.
Is dat niet een businessmodel?
Maar dan moet je wel echt een stuk schrijven. Dan kan je niet met 10 zinnen.
Nee, maar dan
stukje.
Moet ik zoals El Schot een beetje standaard zinnen. Ja, en dan af en toe veranderen.
Hoe move the product.
Ja.
Tuurlijk. En dat doen we in Rotterdam, onder die Euromas. Ze projecteren zijn hoofd
jongens,
op die Euromas.
Ik wil één ding zeggen. Als
grote aanpakken dit.
Als je in Rotterdam zit, dan ben je toch meteen creatiever. Als je
ik merk het wel.
Er komen allerlei ideeën
van. Staat iets.
Nee, want normaal zeggen ze van...
Het is een broedplaats, hoe heet dat ook?
Van energie.
Ja. Want normaal zeggen ze, ja, we doen wel een receptie bij Scheltema. Veel verder komen ze nooit in Amsterdam. Maar hier opent zich natuurlijk
ook hier kunnen doen.
Een hele wereld.
In Weisbart.
Gewoon eventjes een hele shift in het culturele spectrum. En van een andere, met die Euromast zo achter je.
Misschien kan je upseilen.
Van de Euromast? Ja. Nou, ik heb hoogtevrees. Dus ik,
of je maakt een foute...
Ik vond dit afstapje al...
Je maakt een foute grap over een bombardement en je wordt gecanceld. Zoiets.
Ja.
Dat zet zoden aan de dijk.
Het is opeens een open brainstorm geworden hier. Ja. Voor het verkopen van jouw boek. Maar half augustus zijn we terug.
Eigenlijk Amsterdams, hè?
Ja, dat is wel waar, ja.
Dat doen ze cancelen doen ze hier toch niet? Dat is meer Amsterdams, denk ik ook, hè?
Ja, het is wel Amsterdams, maar dus, ja.
Amsterdam heeft zelf de rest van het land gecanceld.
Maar Rotterdammers cancelen Amsterdam ook. Laat ik dat zeggen. Ik bedoel, Martin van Waardenberg, die in die film De Marathon, wat zegt hij nou letterlijk? Als hij op die gracht is vastgelopen?
Dat weet ik niet.
Want een bloedtieve stad is het, toch?
Dat zegt hij in het
iets
echt
dergelijks. Ja, zeker.
En asfalteren en een parkeerplaats van maken, hoor ik ook wel
eens. Goeie serie
van,
trouwens.
Van Rotterdams over Amsterdam.
Ah. Tweedehands, geschreven door...
Ja, daar ben ik aan begonnen.
Ja,
dat is leuk, hè? Leuk.
Ja. Ja, vrijdagavond.
Maar half augustus zijn we echt weer terug, Hugo.
Ja, vergis je. We kunnen over 2 weken al terug zijn.
Dat is waar.
Met de podcast vanuit Rotterdam.
De Arne Slotcast.
Ja. Nou, brei je maar een punt aan.
Bij deze, dankjewel voor het luisteren. En tot misschien over 2 weken en anders na de zomerstop. This
year. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl.